waarom? Wat motiveerde je nou om daar te gaan werken? Waarom deed je dat? Waarom ging je niet bij de HEMA werken of bij de autohandelaar? Iets, weet je het eigenlijk nog, dat is 20 jaar geleden. Het is moeilijk om er terug te komen. Maar toch was dat soort gesprekken zouden we met elkaar meer moeten voeren.
Hallo, mijn naam is Ronald Huttinga en je luistert naar de podcast Veerkracht in de Zorg. De podcast waarin ik op zoek ga naar het antwoord op de vraag hoe kunnen zorgmedewerkers zo gezond mogelijk hun werk blijven doen. En voor deze aflevering had ik te gast Matthijs Heijstek. Hij is orthopedagoog in de verstandelijke gehandicaptenzorg. En ik mocht hem interviewen over deze vraag vanuit zijn perspectief als in de afgelopen jaren in de zorg als gedragsdeskundige. Je kunt gaan luisteren naar het gesprek dat ik had. Ik wens je daar veel plezier mee. Het gesprek dat ik had met orthopedagoog Matthijs Heijstek. Matthijs, wat leuk dat je er bent. We gaan in gesprek over het thema veerkracht in de zorg. En, nou, laten we beginnen met wie jij bent. Ik heb jou uitgenodigd omdat ik denk dat er een aantal onderwerpen zijn waar jij mee bezig bent. Die heel interessant zijn voor deze podcast. Zou jij jezelf willen voorstellen?
Ik ben Matthijs Heijstek. Ik ben orthopedagoog generalist bij Zozijn. En vanuit Zozijn doe ik een promotieonderzoek bij de Universiteit Utrecht naar stress bij mensen met een verstandelijke beperking. Dus dat ben ik, orthopedagoog, generalist en ook onderzoeker.
Ja, nou ja, ik ken jou ook hè, als orthopedagoog, oftewel gedragsdeskundige. Dat is ook een woord wat er wel eens voor gebruikt wordt. Misschien is dat voor de luisteraar nog even goed om te horen. Wat doet een gedragsdeskundige?
Maar gedragsdeskundigen of gedragswetenschappers zijn vaak orthopedagogen of psychologen. Ik werk bij een grote zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Mm-hmm. Waar mensen overwegend wonen, om het even simpel te houden. Die worden daar in een woning begeleid door begeleiders, een team van begeleiders. Dagbesteding en alle andere. En de team van begeleiders die begeleiden een bewoner gewoon volgens plan. Maar het kan soms zijn, sommige bewoners vragen net iets meer of die zitten in een moeilijke periode, dat er iets nodig is om zeg maar het weer vanuit een problematische situatie naar een normale of een hanteerbare situatie te krijgen. Om weer perspectief te gaan zien. En op zo'n moment stap je als orthopedagoog of gedragsdeskundige in om samen met het team te kijken of we een soort situatie weer kunnen herstellen. Mm-hmm. Naar een situatie waarin mensen weer gewoon conform plan begeleid kunnen worden. Nou, dat is ongeveer wat een gedragsdeskundige doet.
Dus jij adviseert eigenlijk de mensen die de begeleiding uitvoeren?
Ja, of ik werk met ze samen. Adviseren klinkt een beetje alsof je op een afstand staat. Maar ik ben wel degelijk onderdeel van dat team van begeleiders. Mm-hmm. Ik werk ook in het bijzonder op locaties waar bewoners wonen, zoals ze het noemen, met moeilijk verstaanbaar gedrag. Ja, dat klinkt alsof ze de hele dag bezig zijn met moeilijk gedrag te vertonen. Dat is ook niet zo, dus misschien dat de term ook niet helemaal lekker is gekozen, maar het zijn met name wat meer kwetsbare cliënten die stressgevoeliger zijn, om het zo moeten zeggen, en waar zeg maar die meer van de omgeving nodig hebben en sneller ontregelen. Mm-hmm. En dient ten gevolge, zeg maar, wat ik net zei, van dat je af en toe eens betrokken bent als het niet zo goed gaat, zijn dat soort bewoners waar je eigenlijk ook wel bijna voortdurend bij betrokken bent. En in die zin dat je ook wel een permanente samenwerking hebt met zo'n team.
Dus, ja.
Adviseren is dan denk ik iets te licht uitgedrukt.
Maar ja.
Het is meer mijn rol als orthopedagoog om mijn rol in zo'n team is het om zeg maar de beeldvorming te maken. Waarom doet de cliënt wat hij doet? Waar heeft hij behoefte aan? En dan samen met het team zeg maar dat vorm te geven in een soort, dan heeft hij dit nodig. Dan heeft hij deze vorm van dagbesteding, deze vorm van begeleiding, deze vorm van prikkels nodig.
Ja.
Zoiets.
Oké. Helder. Ik wilde jou heel graag uitnodigen. We kennen elkaar inderdaad vanuit de tijd dat ik ook als begeleider werkte en wij ook eigenlijk op deze manier samenwerkten. Waarin ik ook altijd
Ja, jij was altijd met verschillende thema's bezig en inmiddels zijn er nog een aantal meer bijgekomen. Maar je hebt toen een methode geschreven, de Curve, en daarnaast ook Argos, ook allebei over mensen met een verstandelijke beperking. Eigenlijk is een leidraad in die dingen en ook in het onderzoek wat je aan het doen bent, is het thema stress. Volgens mij, klopt dat?
Ja, nou ja, jij noemde dat in het voorgesprek en dan dacht ik daar even over na. En denk, oh ja, dat is wellicht het geval. Inderdaad, het boekje De Curve, wat over prikkelverwerking gaat of over balans in een dag. Argos over hechtingsproblemen en het om kunnen gaan met spanningsbronnen. Ik heb daarna ook inmiddels nog een boek geschreven over geestelijke verzorging en in het verleden nog eentje over teamsamenwerking. Dus nou ja, ik denk inderdaad dat stress wel een terugkerend thema is. Ja, dat zie je goed.
Ja. Waarom is stress eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp voor een orthopedagoog?
Nou, ik denk zonder er al te theoretisch te willen worden, is stress is eigenlijk een soort mechanisme wat context en persoon met elkaar verbindt. Ik zal het even proberen iets meer uit te leggen, zeg maar. Kijk, stress is een soort, ja, zou ik kunnen zeggen, een soort reactie. Ja, een soort fysiologische reactie, affectieve reactie, cognitieve reactie. Die wordt uitgelokt door een stressor. En die stressor zit in je omgeving, of vaak in je omgeving. Dus iets in de omgeving zorgt ervoor dat jij als persoon een bepaalde gedrag of gevoelsreactie krijgt. Mm-hmm. En afhankelijk van hoe jij als persoon bent gebakken of wat jouw kwetsbaarheden zijn, is het ook nog kan zo'n stressreactie nog, nou ja, problematisch of niet problematisch zijn. Dus jij, jouw persoonskenmerk, jij kan meer of minder kwetsbaar zijn. Of bepaalde aandoeningen kunnen je kwetsbaarder maken. Bijvoorbeeld iemand met autisme is vrij gevoelig voor prikkels. Mm-hmm. Maar het is altijd een omgevingsstressor die dat uitlokt en waardoor stress dus altijd, zeg maar, een soort verbinding is tussen de omgeving en de persoon. Nou, dat is eigenlijk precies ook een beetje wat een orthopedagoog doet. Hè. Die probeert, zeg maar, te kijken in hoeverre we iemand die zorgafhankelijk is, nou ja, via de omgeving kunnen beïnvloeden. Mm-hmm. Misschien heel even een klein uitstapje, als dat mag, Ronald. Kijk, in het verleden, er is een tijd geweest, zeg maar, die ligt inmiddels al iets achter ons, maar we zien waarin problemen heel vaak aan een persoon werden toegeschreven. Bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke beperking gedrag vertoonde, zei, ja, dat komt omdat hij autistisch is, of dat komt omdat hij een hechtingstoornis heeft, of dat komt omdat hij, nou ja, soms zei er omdat het komt omdat hij MVG is, zoals jij dat net noemde, zeg maar.
Ja, bijna zo. Ja.
En daarmee legde hij eigenlijk het probleem eenzijdig bij de cliënt neer. Ja, die heeft nou eenmaal iets in zich waardoor die problematisch is.
Heel even terug, jij zegt MVG en dat is de term moeilijk verstaanbaar gedrag waar je net naar verwees.
Ja, dus moeilijk verstaanbaar gedrag, excuus. Ja.
Dat is de term voor mensen die onbegrepen gedrag kunnen vertonen, wat bijvoorbeeld agressie naar zichzelf, naar anderen kan zijn.
Ja, correct. Ja, het is een term die, zeg maar, in de loop der tijd een beetje geëvalueerd is. Het ernstig probleemgedrag, moeilijk verstaanbaar gedrag. Ja. Tegenwoordig noemen ze ook een kwetsbaar voor ontregeling. Dat kom ik tegenwoordig weer veel tegen.
Ja.
Maar goed, het gaat er inderdaad over die mensen, in mijn geval met een beperking, die dusdanig gedrag laten zien. Zowel agressie in de richting van zichzelf of in de richting van hun begeleiders. Ja. Die, zeg maar, tot problemen leidt. Ja.
Hey, en eigenlijk zeg jij, want ik vroeg je waarom is stress nou zo'n belangrijk thema? En jij zegt van stress is eigenlijk de interactie tussen de persoon en de omgeving.
Yes.
Daar gebeurt iets. Ja. Er gebeurt iets in je omgeving. En afhankelijk van wat jouw gevoeligheid is en hoe jij als persoon in elkaar zit. En misschien ook wat je eerder hebt meegemaakt. Dat bepaalt hoe jij op die stressor reageert.
Ja.
En vervolgens zei je nog iets interessants, vond ik. Je zei, vroeger keken we misschien meer eigenlijk naar wat is er nou mis met die persoon dat hij zo op die stressor reageert. En ik weet niet of we dat nu anders doen, maar jij pleit in ieder geval voor iets anders volgens mij. Of je werk bestaat misschien uit meer kijken naar die omgeving.
Ik hoop dat ik, maar dat kan jij beter beamen of ontkennen, Ronald, dat ik het altijd al wel anders heb gedaan. En via de omgeving heb geprobeerd om iemands welzijn te beïnvloeden.
Ja.
Maar wat je nu al ziet is dat het een bredere beweging is, die, zeg maar, ook met name in de psychiatrie, in de geestelijke gezondheidszorg, zie je die heel sterk ontstaan. Eigenlijk is het zelfs zo dat Nederland daar zelfs een beetje achterloopt ten opzichte van internationaal, zeg maar. En met name België, maar zeker ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben enkele jaren geleden al veel meer afstand genomen van bijvoorbeeld een handboek als het DSM, waar we in Nederland nog wel vrij veel aan vasthouden. Maar goed, daarmee, dat op zich is dat niet verkeerd, want die handboek heeft natuurlijk ook wel zijn voordelen. Alleen het onbedoelde risico is dat je zeg maar zegt, nee, dat je het probleem eenzijdig bij de cliënt of bij de persoon neerlegt. Die heeft een probleem. Ja. En dat je minder gaat kijken hoe kun je de omgeving dusdanig aanpassen dat het probleem minder vaak ontstaat of dat die persoon met zijn eigen hulpmiddelen die dat probleem kan handelen. Mm-hmm. Kijk, ik kan wel.
Je neemt mij en onze luisteraars gelijk mee eigenlijk ook in een soort van tijdslijn, heb ik het idee. En ook van hoe is dat dan in de landen om ons heen, is die beweging. Want er is eigenlijk een soort van beweging gaande waarin we minder naar de persoon als probleemgeval gaan kijken, maar meer naar de invloed van de context op de persoon. Ja. Ik wil eigenlijk nog even heel even terug, want een vraag die ik altijd aan het begin aan mensen stel, ook in de trainingen die ik geef, is de vraag, wat geeft jou plezier, energie of inspiratie? En die vraag stel ik altijd, omdat dat ook iets zegt over jouw eigen veerkracht en over de eigen dingen die jij kunt inzetten om veerkrachtig te zijn. En om jou iets beter te leren kennen, wilde ik je toch nog die vraag even stellen. Ja. En dan gaan we zo gewoon weer verder.
Leuke vraag. Wat geeft mij energie? Nou ja, kijk, ik denk dat als je echt naar de bron kijkt van waar wat geeft je energie of wat motiveert je, dan heb ik in mijn geval, kom ik echt wel gewoon naar de omgang van mensen met een verstandelijke beperking zelf toe. Ik krijg nog steeds daar het meeste energie van als ik te midden van hen, maar ook wel van met hun ouders en hun begeleiders. Als er een bijeenkomst is en daar kan ik daar enorm van genieten. Mm-hmm. Ik ben ooit begonnen, heel erg lang geleden, als begeleider zeg maar, van een groep mensen met een verstandelijke beperking en die dat overdag. Ja, dat ergens romantiseer ik dat beeld misschien voor mezelf, maar dat is nog steeds wel de momenten waarvan ik denk, hey, dat ik het meest gelukkig of het meeste werkplezier had. Ik denk in alle eerlijkheid, als ik dat nu nog zou doen, dat ik hier een heel ander gesprek met je zou voeren. Maar voor mijn gevoel is dat wel de plek, is dat wel het moment waar ik het meeste energie van krijg. Ja. En nou ja, dus ik ga ook
dat in essentie is dat het contact met de mensen.
Ja, ja.
En dat lijkt me, want als orthopedagoog sta je natuurlijk over het algemeen iets verder van de mensen af, denk ik. Misschien ben je wel op een ander niveau veel meer met ze bezig, maar dat zien zij niet altijd.
Nee, dus kijk, en dat is ook zeker zo. En dat is ook af en toe echt zoeken. Met name het werk op de universiteit. Het kan soms heel erg grote afstand hebben tot het werkelijk. En ik merk soms ook als ik daar zeg maar. Dat als ik een soort. Ja, writer's block is een groot woord. Maar soms dat je een soort vertraging in je denken bespeurt bij jezelf. Ja, dat soms ook gewoon een beetje komt. Dat het ook gewoon wordt uitgelokt door het feit dat ik op zo'n moment de relevantie niet zie voor de doelgroep met wie ik werk. En dat ik dan voor nodig heb dat ik dat weer zie. En dan ga ik weer, gaat het weer stromen.
Ja.
Maar dat is moeilijker. Meer op afstand en meer, soms ook meer zoeken.
Ja.
Ja.
Want je bent bezig met een promotieonderzoek
bij
de Universiteit Utrecht.
Zeker. Ja.
En die gaat ook over stress. Volgens mij.
Ja,
kun je uitleggen wat je. Kun je in hele simpele bewoordingen. Want ik denk dat het nodig is, überhaupt voor mij, om het een beetje te begrijpen.
Ja, laat ik even. Ik richt me vooral op die cliënten met een ernstige verstandelijke beperking die probleemgedrag laten zien.
Ja.
En de vraag die je dan stelt is eigenlijk van hoe kunnen we die het beste helpen? Wat zijn nog goede interventies? Mm-hmm. Om zo die goede interventie te kunnen hebben, heb je ook een goed verklaringsmodel nodig van hoe ontstaat het moeilijk verstaanbare gedrag nou. Mm-hmm. En daarvan heb ik zeg maar gezegd, hebben we van gezegd van dan moeten we niet alleen maar kijken naar van, hey, hoe zit die cliënt in elkaar, wat voor kwetsbaarheden en problemen heeft die allemaal, maar we moeten kijken naar de interactie tussen de omgeving en die cliënt zelf. En stress is een internationale concept wat daar heel veel kan helpen, maar wat voor de verstandelijke gehandicapte zorg nog niet zo heel erg is verkend. Dus dat kan nog wel.
Okay.
Ja, meer kennis worden gehaald vanuit die internationale en bewegingen over stress, wat we kunnen toepassen op onze doelgroep waar ik voor werk. Okay. En dan, en dat is dan maar ook nog moeten onderzoeken of het bij hen ook wel net zo werkt. Want heel veel van die theorie is afkomstig uit de wereld van mensen zonder verstandelijke beperking. Mm-hmm. Nou, dat is niet vanzelfsprekend gezegd dat het bij hen ongeveer ook zo werkt.
Dus jij maakt, als ik het even voor mezelf samenvat, maak jij een vertaling tussen de kennis of de ideeën die zijn opgedaan over stress. In zijn algemeenheid die in de wetenschap opgedaan zijn in de afgelopen 100 jaar is het thema ongeveer verkend. Daar maak je een vertaling eigenlijk naar die doelgroep waar jij mee werkt, de cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.
Ja, correct. En misschien, en dat ik er heel daar nog even aan toevoeg, want dan kom ik wel specifieker. Maar misschien is dat te specifiek. Kijk, wat wij weten als het gaat over mensen, is dat als zij dat eerdere stresservaringen die ze eerder hebben opgedaan in hun leven, dat die vaak een heel negatief effect hebben op het ontwikkelen van hun stresssysteem. Dus dat ze die kunnen ervoor zorgen dat stress steeds slechter wordt ervaren, steeds slechter wordt verwerkt. Mm-hmm. Theoretisch gezien is dat maar één van de twee aspecten die effect hebben op iemands stresssysteem. Het tweede is de mate waarin je blootgesteld wordt aan chronische stress. En even het verschil tussen chronische stress en stressvolle gebeurtenissen. Een stressvolle gebeurtenis, jij maakt een keer iets heel ernstigs mee.
Ja.
Dat heeft een hele grote indruk en sindsdien daarna ben je nooit meer helemaal jezelf, zou je kunnen zeggen. Een stressvol chronische stress is meer van je zit in een situatie. Je huwelijk, de buurt waarin je woont, je werk waar je gewoon niet weg kan.
Ja.
En niet dat daar nou elke dag gruwelijke dingen gebeuren, maar het geheel zorgt ervoor dat je dat er net iets te veel van je gevraagd wordt, een soort chronische stress ontstaat. Mm-hmm. En met name als dat wat langdurig duurt, en lang, dan hebben we het echt over 6 maanden of meer, weten we dat het echt een enorm negatief effect kan hebben op je hersenen, op je stresssysteem enzovoort. Dus het blootstaan aan chronische stress is iets naast het mee hebben gemaakt van een stressvolle gebeurtenis, die heel veel invloed hebben op je stresssysteem, oftewel hoe je omgaat met toekomstige stresservaringen.
Mm-hmm.
Nou, mensen met een verstandelijke beperking, daarvan is onze hypothese dat wij denken dat die relatief veel chronische stress ervaren.
Ja.
Het feit waar ze wonen, te midden van anderen, afhankelijk van begeleiders. Nou ja, je kunt er een heleboel dingen over noemen. Mm-hmm. Dus chronische stress. Naast het meemaken van stressvolle gebeurtenissen, dan heb je eigenlijk een beetje de kern te pakken waar ons onderzoek zich op richt.
Oké.
Ja.
Hey, en nou begreep ik ook van jou dat jij werkt vanuit een model eigenlijk waarin er 4 soorten van omgaan met stress worden omschreven. Klopt dat?
Of, ja.
Loop
ja,
ik alweer achter inmiddels?
Dan zeg ik, je hebt stress, moet je even grofweg in tweeën knippen. Als je het over stress hebt, kan je het hebben over stressoren.
Ja.
Chronische stress, stressvolle gebeurtenis.
Ja.
En over stressreacties.
Ja.
Hoe reageert je systeem er vervolgens op? Je emoties, je cognities, je fysieke gesteldheid. En wat ik net zei, was een beetje over die stressoren. Als ik dan even naar de andere kant van het proces, de stressreactie, kijk. Dan zie je dus wat de impact van die heel veel meemaken, stressvolle gebeurtenissen of chronisch stress, is dat je stresssysteem de neiging krijgt om een soort verkeerd, dat noemen ze maladaptief, niet passend, stressantwoorden, stressrespons te gaan genereren.
Mm-hmm.
Dus in een normale, gezonde stressreactie, als jij iets stressvols meemaakt, dan ben je stressvol. Dan gebeuren er allerlei aspecten, adrenaline, noradrenaline, cortisol.
Ja.
Maar als het afgelopen is en je bent hersteld, dan ben je weer,
dan is het weer goed.
Ben je weer in goed. Ja, precies. Ja.
Okay.
Dus in die zin is stress een soort powerknop die wij hebben. Waar we tijd. Nou, en alleen die stressoren die kunnen ervoor zorgen dat wij die powerknop een verkeerd antwoord gaan geven, bijvoorbeeld. En daar zijn een, laat ik het even zeggen, een simpel gezegd, 4-tal. in te onderscheiden. Vind je het al maladaptieve of verkeerde stressreacties in te onderscheiden?
Even, zo'n maladaptieve stressreactie, dat is eigenlijk een reactie die niet goed meer werkt. Nee. Door de hoeveelheid stress die ik eerder heb ervaren of de chronische stress.
Precies, of iets in je aanleg, maar door iets heeft zorgd ervoor dat jij zeg maar niet een adaptieve... een mooi dakje hebt van ik heb even stress en ik ben weer hersteld.
Dus even, ik zelf niet, maar ik, stel dat ik iemand ken die heel gespannen wordt van op vakantie gaan. Ik weet niet of dat een goed voorbeeld is, maar...
Het is wel...
En waarvan je allemaal zegt, hè, als je daarbij bent, van goh, het is misschien wel een beetje te veel van het goede, want zoiets spannends ga je nou ook weer niet doen.
Nee, dat is een goed voorbeeld. Of als ik het gewoon toepas, misschien maar even op mensen met een verstandelijke beperking, dan zie je soms, wat je soms ziet is dat je, dan staat er iets stressvols te gebeuren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, dat kan nog bijna iets positiefs, of nee, iemand is jarig of iemand, daar gaat een cliënt vertrekken. En dat iemand daar zeg maar eigenlijk van tevoren al heel veel spanning of stress voor een opbouw is. Ruim voordat die gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvindt. Mm-hmm. En dat noemen we zeg maar dan, dat is eigenlijk type 1. Dus dan heb je een soort verhoogde anticipatiereactie. Oftewel, je zeg maar, je bouwt eigenlijk, moet je je hoogtepunt van je stress, je piek van je stress opbouwen. Net voordat de stressor zeg maar verschijnt.
En niet heel erg lang daarvoor.
En niet heel erg lang daarvoor. Nee. Want dat betekent dat je systeem heel lang in een soort hoogte moet gaan houden. Maar als je het hebt over... Ik duid het hier aan met mijn handen. Dat zien de mensen thuis natuurlijk niet.
Nee, maar als goed je, dat zeg je maar, erbij zegt.
Als je stress ziet als een soort dak, hè, van je gaat naar een piek en je bouwt af, dan is die piek... Dan op dat moment heb je eigenlijk... de meeste krachten aangemaakt. Hè. Dus je hebt adrenaline, je hebt heel veel energie vrijgemaakt in je systeem. Op dat moment kun je heel veel aan. Dat is wat je hebt gedaan. Ja. Op het moment dat die piek ruim ligt voordat hetgeen wat van je wordt gevraagd, dan is dat niet adequaat. Want dan ben je, zeg maar, dan ben je 7 dagen voor je verjaardag ben je al hoog gespannen. En op het moment dat die verjaardag eindelijk is, dan heb je geen energie meer om het überhaupt leuk te hebben. Zeg
precies.
Maar. Ja. Om maar eens even. Dat is type 1.
Ja. Helder, wat mij betreft.
Ja, type 2 zeg maar, is eigenlijk is dat je hetzelfde, maar dan de andere kant op. Dat je eigenlijk niet herstelt. Dus dat je zeg maar heel lang in die stress blijft hangen, zeg maar. Dus dat die stress niet... Dus je hebt, er is iets gebeurd, er wordt iets van je gevraagd. Ik kijk even weer naar mensen met verstandelijke beperking. Er was een incident op de dagbesteding waarmee... dat is allemaal opgelost en opgeruimd en afgerond. En dan alle cliënten gaan rustig naar huis, behalve één, en die blijft daar maar in hangen. Die blijft boos, die blijft zeg maar erover praten, die blijft erop terugkomen, die blijft enzovoort. Nou, dan zie je dus ook dat die stressreactie niet adequaat is, want hij blijft eigenlijk een beetje in die piekdaal. Mm-hmm. Hij komt niet terug naar zijn baseline.
Ja.
Dat noem je een soort verlengd herstelproces, dus type 2 zeg maar.
Dus in een normaal proces, hè, jij maakte net met je handen dat gebaar inderdaad. De stress gaat omhoog en als een soort curve gaat die dan ook weer naar beneden. En die piek daarvan, die blijft dus heel lang aan als je type 2 reactie hebt.
Ja. Of die blijft, die zakt onvoldoende. Die zakken, maar niet meer naar dat nulpunt terug.
Ja. Oké.
Nou, type 3 en 4 even heel snel. 3 is vrij technisch. Het gaat erom dat je geen habituatie hebt, geen gewenning hebt. Wat je altijd ziet is dat ons licht, wij zijn lerende wezens. Dus wij kunnen zeg maar, ook als iets nog zo spannend, dan kunnen we zeg maar, weet ik veel, je moet een toespraak houden. Dat is hartstikke spannend.
Ja.
Zul je toch zien als de eerste kop geweest is, dat je...
Dan neemt hij af.
Neemt hij iets af. Zeg maar. Ja. Ook al is die toespraak nog bezig.
Ja.
En dat noemen ze habituatie. En sommige mensen, type 3 is dat je die habituatie niet doet. Dan blijf je zeg maar...
Dus dan wen je eigenlijk niet aan de situatie.
Nee.
En dan blijft de spanning hoog, terwijl in een normale, ik maak nu dan even aanhalingstekens met mijn vingers, in een normale situatie zou
naarmate de stressor aanduurt, zie je dat die iets zakt. En dat je ook een volgende keer die stressor al herkent en ook eerder meegemaakt.
Ja.
Dus dan, daar zijn we zelfs heel goed in, als systeem, om zeg maar te, om te leren, om stressoren te leren en te leren te habitueren.
Ja.
Maar sommige mensen, of ja, dat habituatie lukt niet goed meer. Nou, de vierde is even heel snel, anders maken we het te lang, is dat de piek te hoog ligt. Dus dat de stressreactie, de stressreactie die we net een paar keer uitbeelden van als een soort dakje na een piek met een recovery en herstel, die heeft natuurlijk een bepaalde grootte. En als je een hele grote stressor is, is het logischerwijs dat de stressreactie vrij maximaal of optimaal is. Maar je noemde net zelf ook al, je hebt ook kleinere stressoren die niet die grote reactie vragen. Nou, een type 4 fout is dat je een hoge piek reactivity hebt. Oftewel dat je eigenlijk voor een relatief kleine stressor heel veel aanmaakt.
Ja.
En dat kan met name een probleem zijn. Als sommige stressoren zijn ook passief van aard. Die vragen niet. En dat je dan helemaal zo vol stijf van adrenaline zit. Dat je daarna eigenlijk dat je niet meer adequaat in de situatie kan reageren.
En is het dan bij die type 4, want jij zegt van dat is een veel te grote stressreactie voor de stressor die je voor je hebt.
Ja.
Dus het is eigenlijk een overdreven reactie van jouw stresssysteem op een niet zo bedreigende situatie.
Ja.
Dus je raakt misschien heel gestrest door iets wat je tegenkomt of doordat je moet wachten in de rij bij de kassa en je wordt heel gespannen.
Ja.
Je wordt enorm gestrest. Dat zou een type 4 voorbeeld kunnen zijn.
Heel goed voorbeeld, ja. En dat je dan volgens dan wat aan je wordt gevraagd, dat je dan ontploft. Of,
ja. En is het dan, dat begrijp ik dan nog niet helemaal bij type 4. Is het dan zo dat iemand dan altijd een hoge stresslevel heeft? Of kan dat ook vanuit ontspanning in één keer ontploffen?
Dat kan in één keer ontploffen. Kijk, die vier types die ik net noemde, daarvan zegt de theorie dat zeg maar zich op den duur gaat gedragen als min of meer een constante persoonseigenschap. Dus okay. Waarvan je zegt, we hebben allemaal wel eens een keertje. Hè?
Ja.
Dat is ook zo.
Ja.
Maar met name wanneer die echt gelinkt is aan eerdere ervaringen, wordt dit, dan zeggen we zeg maar, wordt het steeds meer een trait, dus een persoonskenmerk. Dan word jij iemand die in zijn algemeenheid zich snel van tevoren druk maakt over situaties. Of jij wordt iemand die in zijn algemeenheid moeilijk herstelt of die moeilijk bent of die snel een zo hoge reactie hebt. Dus wordt het een trait, een persoonskenmerk van je.
Ja. Ik denk dat het ook interessant is, jij refereert steeds aan de doelgroep waar jij mee werkt. Ik werk zelf veel met de mensen die, jij ook natuurlijk, met de mensen die hem weer begeleiden. Maar ook andere mensen in de zorgsector. En ik herken wel in die zin, ook wel wat, als jij het zo noemt, denk ik van, ik kom die types ook wel tegen. Mm. Want ik kom mensen tegen in de trainingen bijvoorbeeld, die aangeven van, ik voel me dan in het weekend wel ontspannen, maar dan zo op de avond voordat ik mijn volgende vroege dienst weer heb, dan kan ik niet slapen. Dan lig ik me enorm druk te maken, dan gaat het laadje weer open. Zou dat dan een type 1?
Ik denk dat je dat heel goed ziet. Dat het dan een goede toepassing is, dat je inderdaad buiten het feit dat zoiets natuurlijk soms ook weer een beetje gezond is.
Je moet het ook wel even aanzetten.
We moeten ook geen normaal gedrag problematisch gaan maken. Maar als dat daadwerkelijk tot problemen leidt en je zou het goed analyseren, dan is dat zeg maar iets. Ja, dan is dat inderdaad zo'n verhoogde anticipatie. Want iemand maakt op zondagavond al heel veel adrenaline aan die vervolgens niks mee kan, waar die het alleen maar voor zorgt dat hij die nacht niet kan slapen.
Ja.
En waardoor die, waardoor het ook een soort mal adaptief wordt, want het helpt niet bij de prestatie die hij moet leveren de volgende dag.
Hè? Nee,
dus dat het wel systeem eigenlijk bedoeld is om jou kracht te geven voor de prestatie die je moet gaan leveren.
Ja.
Dat is op zich een goed voorbeeld.
En is hier eigenlijk wat aan te doen?
Dat zou dan wel de bedoeling moeten zijn. Dat is wel de zoektocht. Kijk, de eerste is natuurlijk al in een preventieve zin. Hè, wat ik net ook zei, van dat het niemand wordt, of niemand, dat is niet helemaal waar. Maar in zijn algemeenheid zullen dat soort mensen ook zeggen. Zeker als jij ze meemaakt in jouw praktijk en je hebt zeg maar over jouw trainingen. Mm-hmm. Mensen kunnen zich goed uitdrukken, kunnen goed terugkijken op periodes. Er zijn de mensen met wie ik werk, hebben dat niet altijd.
Nee.
Die zullen soms ook noemen dat ze vroeger niet zo waren.
Ja.
Dus dat ze zeg maar, dat het een soort, dat ze zo zijn geworden. Als je dan zo'n biografie in kaart brengt, dan zijn er soms omstandigheden, chronische stressoren die ervoor hebben gezorgd dat iemand zo is geworden. Nou, iets wat zo lang nodig heeft gehad om te ontstaan, dat los je niet op door een enkele interventie. Zeg maar. Dus daar is soms ook heel veel voor nodig om dat ook weer om te bouwen. Maar in heel veel gevallen is het ook een manier, zit het soms ook in aanleren van manieren hoe je daar mee om kan gaan. Of hoe je daar minste schade mee kan berokkenen.
En dat bestaat dan uit weten dat jouw reactie zo is? En waar moet je dan rekening mee houden om daar zo goed mogelijk mee om te gaan?
Ja, nou, het gaat met name ook een beetje welke omstandigheden in jouw in de omgeving zorgen ervoor dat die reactie wordt uitgelokt of niet.
Ja, ja.
Kijk, ik weet natuurlijk niet zoveel af van de praktijk waar jij in werkt, maar zo'n voorbeeld van iemand die zondagavond ontspanning op die maandag moet werken. Nou ja, kijk, als het op een gegeven moment die zondagavond al zondagochtend wordt en die zondagochtend wordt zaterdag, zeg maar, dan ben je blij dat je het terug kan brengen tot zondagavond. Hè? Dat iemand dan even een soort van, dus op die manier probeer je soms ook de omstandigheden zo te maken dat de piek, zeg maar, minder schadelijk is.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook allerlei, maar die zitten veel meer in jouw trainingen, zeg maar, hoe je, zeg maar, daadwerkelijk ook als je die hoge stressreactie hebt opgemaakt, hoe je die daadwerkelijk ook weer terug kan naar een nul niveau met ontspanningsoefeningen en dergelijke. Maar goed, daar valt nog een hele hoop in te leren. En zeker voor mensen met een standaard beperking die op een heel ander cognitief niveau zitten. Dus daar gaat soms wel echt een omgeving aanpassen.
Ja.
Voorspelbaar maken, controleerbaar maken, iets geven waar je wel controle op uit kan oefenen. Zeg maar, als ik nu stress heb, dan moet ik iets. Wat kan ik dan nu, zeg maar?
Je zei van eigenlijk zijn die omstandigheden waarin mensen met een verstandelijke beperking, als ze in zo'n in een instelling wonen. Ik weet helemaal niet of ik dat woord nog mag gebruiken eigenlijk. Maar
zorgorganisatie.
Ja. Deze knippen we er wel uit. dan is eigenlijk, wat jij noemt nu het woord controle. En dat kom ik ook in de gesprekken die ik heb met mensen. En ook in dit soort gesprekken eigenlijk altijd wel weer tegen. Dat is een soort van kernbegrip in het wel of niet ontstaan van stress. Is eigenlijk een tekort aan invloed in je omgeving.
Ja. Ja, dat, het is in ieder geval een hele grote factor. Je kunt daar een heleboel over lezen. Of wat zijn nou gemeenschappelijke kenmerken van stress, zeg maar. Ja. En wat zorgt ervoor? En het niet kunnen controleren is absoluut iets wat je vaak tegenkomt als grote factor. Een andere factor is wel heel erg het interpersoonlijke. Dus het je afgewezen voelen.
Ja.
Geen contact kunnen maken. Dat is ook een factor die je vaak leest. Dus er zijn zeg maar wat meerdere, zeg maar. Een andere die er wat tegenaan zit, is het niet kunnen overzien. Niet kunnen, hoe noem je het, prediction error. Oftewel dat je, zeg maar, niet meer kan overzien wat er gaat gebeuren.
Ja.
Nou ja, zodoende zijn er een aantal. Kun je vrij veel theorie lezen die zeggen dat elke stress heeft altijd dat als gemeenschappelijke kenmerk. Maar ik denk dat het gevoel dat je er geen controle op hebt, dat je daarmee een belangrijke beschrijving te pakken.
Wat ik eigenlijk aan jou zou willen vragen, ook op basis van ervaring, wat je om je heen hebt gezien in de afgelopen 20 jaar. Wat is nou, wat kunnen zorgorganisaties nou doen om hun medewerkers veerkrachtig te houden, te maken en ze te behouden?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, alle bestuurders van zorgorganisaties, let nu goed op.
Ja, precies. Nou komt de oplossing.
Maar ik denk eigenlijk van, als je gewoon eerst kijkt van, wat is er nou, wat gaat er niet goed? Want ik maak me daadwerkelijk wel zorgen hoor, over de zorgsector. Ik heb er ook wel veel over nagedacht, hè, van wat gaat er nou niet goed? Of hoe zou je dat beter kunnen doen? En ik denk toch dat je uiteindelijk het meeste energie overhoud krijgt, plezier haalt uit je werk, op het moment dat je dicht blijft bij je oorspronkelijke motivatie of je oorspronkelijke passie. Dus waarin, zeg maar, de meeste mensen die in de gehandicaptenzorg zijn gaan werken, zijn er uiteindelijk toch gaan werken vanuit een bepaalde passie. Wat je ook helemaal aan het begin aan mij vroeg, hè, van waar haal je energie uit?
Ja.
Nou, toen gaf ik een antwoord toch wel echt uit de omgang met de mensen met wie, om wie het gaat.
Ja.
Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dus uiteindelijk zeg maar, ben je toch in de gehandicaptenzorg gaan werken, omdat je iets had met de doelgroep en het werken daar. Dat, op een heleboel andere plekken ben je niet gaan werken, ondanks dat je misschien daar meer zou verdienen of andere soorten mogelijkheden had. En ik denk ook dat uiteindelijk dat het goed is om, zeg maar, om daar ook weer een beetje naar te herbronnen. He, dus om het werk weer zoveel mogelijk vorm te geven, zoals in dat het maximaal, dat je maximaal wordt gefaciliteerd om de dingen te doen die waar je uiteindelijk gelukkig van werd en wordt. En ik denk dat een aantal dingen dat ook wel een beetje bedreigen, zeg maar. Dus enerzijds is dat natuurlijk een klassieke dingen als een hoop administratie, teamgedoe, overleggen, vergaderingen, zeg maar. Dat soort dingen, die regels die er zijn, niet alles, dat een beetje in de weg staat. Maar soms ook wel een beetje dat je daar in een soort, dat de zorgorganisaties daar te weinig oog voor hebben en daar te weinig faciliteit voor bieden. Ik zal even een voorbeeld geven wat ik onlangs nog meemaakte. Dat zal jou misschien nog moeten aanspreken. Ik had een jongen, een man, die woonde op een van mijn locaties met een extreem moeilijk verstaanbaar gedrag. Dusdanig 1-op-1 begeleiding of zelfs 2-op-1 al jarenlang. Zeg maar kleine of in een leefruimte en begeleiders vaak met z'n tweeën naar binnen. Dus zo iemand heeft, zeg maar, relatief een kleine leefwereld. Wordt ook altijd veel gepraat over, dit gevaar, dat risico, als je dit doet, hoe moet je dat doen? En er was één jongen die met hem werkte. Die had gewoon een klik met hem. Die had gewoon iets. Die had een connectie. Die had ook ontdekt dat die jongen erg van muziek hield. Daar konden ze heel erg over praten. En over jaren 90 muziek. En hij is toen met die desbetreffende bewoner is die naar zijn geboortedorp gegaan. Gewoon auto gezet. Noord-Groningen ergens heen. Huppatee. En samen met een ander. Zo is een dagje geweest.
Ja.
En hartstikke leuk. Want die jongen kon alles aanwijzen waar hij had gewerkt. En waar hij had gewoond. De mensen kenden hem daar ook nog. En zo. Ja. Klinkt een goed verhaal, dat je denkt, hè, hartstikke. Ik sprak die jongen. Die jongen is hartstikke tegengewerkt. Die wilde dat al lang. Dat mocht niet van de manager, dat mocht niet van zijn teamgenoten, want het had risico's, het had het gevaarlijk. En dus je moest eerst dit, je moest eerst RM verlof aanvraag doen, je moest dit en je moest dat. Nou, al die dingen, ik ben blij dat die jongen doorgezet, hè, maar die staan allemaal, zeg maar, belemmeren, die staan in de weg. Maar terwijl die jongen, als je gewoon zijn hart volgt, zijn passie volgt, dan doe je dat soort dingen. Wat vindt hij leuk om met zijn bewoner in een auto lekker naar een paté? Nou, en dan heb je een ervaring. Als je hem ook iets vraagt, dat geldt voor als je, dan komt dat verhaal komt heel vaak naar voren. Dus het is ook iets wat ze meenemen, wat ze waarschijnlijk ook thuis vertellen, op verjaardagen vertellen.
Ja.
En ik denk dat zulke dingen, dat wij als zorgorganisaties en ook wij als functionarissen in zorgorganisaties, wij en ook zeker mijn beroepsgroep orthopedagogen, veel te veel dat een beetje belemmeren. Wij moeten veel meer, denk ik, mensen vertrouwen in hun passie. Een soort, snap je wat ik bedoel? Een soort van van...
Maar dat betekent ook risico's aanvaarden.
Ja, dat wellicht. Dat betekent dat risico's aanvaarden. Maar ik zou niet weten waarom die risico's zijn er toch wel. Hè? Ik bedoel, er zijn niet minder risico's. Mensen, en risico's aanvaarden gaat veel meer over verantwoordelijkheid en afrekening, zeg maar. Misschien kan er nog wel een klein verhaal over vertellen.
Maar als ik, zeg maar, in dit geval, ik wil dat heel graag horen. Maar in dit geval probeer ik me al even voor te stellen. Dat je leidinggevende bent bijvoorbeeld bij zo'n afdeling. En dat je denkt, ja, maar als diegene nou die jongen, die man in die auto meeneemt en het gaat onderweg mis, dan komen ze dus straks bij mij vragen, waarom heb jij dit niet tegengehouden? Want je weet toch dat het niet...
Precies.
Ja.
Nee, dus dan word je erop afgerekend en dan wordt er een schuldvraag neergezet en dan is de een of andere functionaris is op dat moment verantwoordelijk.
Ja.
De WZD-functionaris of de integraal manager. En nou, dat zijn er precies degenen die dan vanuit die angst dan een soort remmende werking en procedures gaan uitdoen.
Mm-hmm.
Terwijl ik denk, ja, weet je wie er op dat moment het meest verantwoordelijk is? Dat is die begeleider zelf.
Ja.
Dus die kan toch, die schat dat in. En wie heeft er ook het meeste last van als iets weg gaat? Dat is die begeleider in die auto, zeg maar. Ja. Dus ik heb ook wel vertrouwen dat hij die inschatting op een, nou ja, dat hij zelf belang heeft bij een goede inschatting, laat ik het zo zeggen.
Is er onvoldoende, als je in de verstandelijke gehandicaptenzorg kijkt, zeg jij, is er onvoldoende vertrouwen in de begeleiders die het werk uitvoeren?
Ik denk dat daar, ik denk dat er onvoldoende vertrouwen is. Sterker nog, ik denk dat er een heel groot georganiseerd wantrouwen is. Dat er heel veel dingen die wij begeleiders opleggen, dat eigenlijk indirect de boodschap uitstralen. We moeten dit reguleren van buitenaf. Want als je dit aan de professionals zou overlaten, dan maken die er maar een potje van.
Jullie kunnen het niet zelf.
Jullie kunnen het niet zelf, boodschap. Doen het verkeerd. En je moet eerst dit en die. Ik denk dat dat echt een, dat kun je een niet negeerbare, zeg maar, analyse is. Het is wel een beetje ongemakkelijke waarheid, maar het is wel de waarheid.
Ja,
Dat is een parallelle proces, hè. Dat is van overheid naar zorgorganisatie, maar ook van behandelaar naar teams. En soms binnen het team weer van een eerst verantwoordelijke naar de rest toe, zeg maar. Dus het is nog wel onduidelijk waar je dat precies moet gaan veranderen, hè. Het is makkelijk om te zeggen, het ligt allemaal aan de overheid of van bovenaf. Maar misschien moeten teams ook wel, ik denk wel, teams van binnenuit moeten veranderen. Het verhaal van de jongen die ik net vertelde over die naar Groningen ging. Mm-hmm. Die had het meeste weerstand vanuit zijn eigen team ervaren. En niet vanuit die functionarissen die we net allemaal noemden, zeg maar. Ja. Dus het heeft ook iets. Ja, daar zit ook iets. Mekaar ontmoeten in die passie.
Ja.
En vertrouwen in hebben dat als jij iets, als jij iets inschat in, nou, we delen samen het belang van de bewoner, mogelijk ook een goede keuze zou zijn.
Ja.
Ik denk dat daar dus aansluiten bij de passie, dingen doen waarvoor je het ooit mee gaat doen, aansluiten bij krachtbronnen, bij dat zeg maar, ja, heel belangrijk is.
Zoals jij eigenlijk eerder noemde, je zei van, ik vroeg aan jou van wat geeft jou plezier, energie of inspiratie. Toen zei je dat het contact met de mensen waar ik mee werk.
Mm.
En dat is, je zei ook van, nou, soms dan, dan weet ik even niet precies waar ik het voor doe. En dan heb ik toch even dat weer nodig. Eigenlijk het eindresultaat van jouw werk is dat je de mensen een beter leven geeft. Of verder helpt. Of misschien ziet lachen misschien een keer.
Ja,
of zo.
Dat je... Ja, precies, dat je het gevoel hebt dat je ze ze zeg maar beter uit de dag zijn gekomen dan ze erin zijn gegaan of iets anders eruit zouden zijn. Ja, en dat kan verschillend zijn, hoor. Ik heb jij had het net over het artikel wat je in de Volkskrant had gelezen. Daar beschrijf ik, daar noem ik ook heel even kort, noem ik daar de persoon Mustafa Makhlouf. En daar heb ik kort daarvoor, heb ik via LinkedIn daar ook een korte vlogserie over gemaakt. Of een boek wat hij heeft geschreven. En die vraag werd ook een keer aan hem gesteld. Hè, van waarom doe je dit eigenlijk? Hè? Hij werkt veel met mensen met een beperking. Hij is sportcoach en dan werkt hij met mensen met een beperking. Gaat hij allerlei, nou, dingen doen waarvan iedereen zegt, dat kunnen ze nooit. Marathons lopen of hele gevaarlijke balanceerdingen met mensen die blind zijn. En dat doet ze toch.
Ja.
En dan word ik aan hem gevraagd, goh, waarom doe jij dit? En dan zegt hij, en dat is denk ik ook een beetje cultuur eigen, maar het is wel mooi om van die cultuur te leren. Hij zegt, ik doe het voor hun ouders. Ik doe het, zeg maar, voor, ik doe het om complimenten te krijgen van hun ouders en van mijn eigen ouders.
Ja.
Nou, ja, als je dat zo even 1, 2, 3 leest, stond dat in eerste instantie wat ver van me af. Hè? En ik denk, wat. En hij legt dat, zeg maar, wel uit. Ik heb het ook, hè, als je wat voor soort complimenten zou die dan eigenlijk willen krijgen van die ouders. Nou, als je dan verder zijn boek leest, gaat het veel meer over vertrouwen. Dat hij het vertrouwen niet heeft beschaamd. Dat hij die mensen heeft toegevertrouwd gekregen. En dat hij dat vertrouwen waard is gebleken. Nou, weet je, voor hem is dat de essentie. En ik denk dat iedereen daar soms nog individueel ook verschilt in. Hè? Van, weet je, maar we moeten daar wel naar op zoek. Bij onszelf en bij de ander. Van wat is nou jouw...
Waar doe je het precies
waar doe jij het
voor?
En waar, niet alleen waar doe ik het voor, maar ook waar doen mijn collega's voor?
Ik denk dat het ook nog best... Ik vind het ook best bewonderenswaardig als iemand dat heel erg helder heeft voor zichzelf.
Ja.
Dus, hè, als je zo'n antwoord kan geven. Ik vind dat een heel mooi antwoord. Hè. Ik doe het voor mijn ouders en voor de ouders van die cliënt. Ik zou willen dat ik zo'n antwoord zou kunnen geven op waarom doe jij dit
nee, werk. Ik denk ook dat het daarom goed is dat je daar tijd voor neemt als team om die zoektocht te doen. Want kijk, als jij naar mij vraagt waarvoor doe je dat, dan gaf ik misschien ook wel het antwoord. Ik denk wel dat het klopt, maar ik moet er eigenlijk nog eens over nadenken. Mm-hmm. Wat ook een beetje sociaal geaccepteerd antwoord is, jij doet voor de cliënt.
Dat was toch wel echt zo.
En toen zei hij ook van, dus dat hij de cliënt een glimlach heeft enzovoort. Ik denk heel veel mensen zullen dat ook als eerste instantie geven. Maar het is misschien, en daarvoor vind ik die trainingen die jij ook geeft, waardevol met teams. Ga nou eens op zoek naar die. Jij zei net, vertelde even in de pauze van, ik was direct na mijn middelbare school, ben ik daar gaan werken in de gehandicaptenzorg na de vakantie. Ja. Waarom? Wat motiveerde je nou om daar te gaan werken? Waarom deed je dat? Waarom ging je niet bij de HEMA werken of bij de autohandelaar? Iets, weet je het eigenlijk nog, dat is 20 jaar geleden. Het is moeilijk om naar terug te komen, maar toch was dat... Dat soort gesprekken zouden we met elkaar meer moeten voeren. Volgens mij doe jij dat ook in je trainingen wel eens. En ik denk dat waardevol is. En ik denk dat mensen dat ook soms kwijt zijn geraakt. En daardoor ook een beetje de meest oorspronkelijke contact, het contact met de meest oorspronkelijke krachtbronnen ook een beetje verloren zijn. Hè? Maar goed, misschien drijf ik nu een beetje te ver. Hè?
Nou nee, goed. Kijk, je hebt het over passie en ik... merk hoe jij hierover spreekt, dat dit ook iets heel belangrijks voor jou is, dat het ook gaat over persoonlijke drijfveren. Mm-hmm. Wat drijft jou om je werk te doen? En dat het, jij zegt van, hoe meer je dat weet, hoe beter je, hoe gelukkiger je misschien ook wel van je werk wordt, omdat je weet waar je het precies voor doet.
Nou ja, precies, dat denk ik. Of het brengt je ook terug bij een oorspronkelijke krachtbron. Hè? Op het moment dat je even, dat je stress hebt ervaren en even... wat zwakte hebt en dat je even, dat je je veerkracht, wat je terug moet veren, mm-hmm. dat helpt soms om een krachtbron te gebruiken die er al heel lang is, ja. die er vrij oorspronkelijk is, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat drijfveren daar er absoluut eentje van is.
Ja. Wat ik in trainingen wel doe met mensen is ook terugkijken naar situaties die potentieel misschien heel erg stressvol waren. En dan alleen maar gaan focussen op wat zijn de positieve eigenschappen die jou daar doorheen hebben geholpen. En dat is ook vaak ook zo'n vraag die je misschien wel eventjes makkelijk kan beantwoorden. Maar als je daar goed over nadenkt, komen mensen ook op allerlei eigenschappen die ze dus ook hun hele leven al bij zich hebben. Mm-hmm. Waar ze ook met recht heel trots op zijn. Maar die ze ook weer kunnen gebruiken in de toekomst. Ik heb bepaalde eigenschappen die mij door hele moeilijke situaties helpen. En die helpen mij echt. En die kan ik de volgende keer ook weer inzetten.
Dat geloof ik ook. En ik denk dat mensen soms ook, hoe meer zo'n eigenschap een heel vanzelfsprekend onderdeel is van jou als persoon, hoe minder je geneigd bent om die te benoemen als iets bijzonders of iets hulpzaams.
Ja.
En terwijl dat juist je sterkste is. Dat mensen juist zijn geneigd om wat later verworven eigenschappen te gaan noemen, om die vrij recent nog... het geheugen zit.
Wat zou jij nou, en dat is ook een beetje mijn afsluitende vraag, maar wat zou jij nou tegen een zorgmedewerker zeggen die misschien net een paar jaar bezig is in de zorg en lekker in het werk zit, maar die misschien ook wel te maken krijgt met een hoge werkdruk en misschien wat af en toe is wat hoge stress, verminderde veerkracht. Wat zou jij iemand nou adviseren die zelf in de zorg werkt?
Ja, ik zou het als eerste wel tegen zo iemand zeggen van, je werk doet het toe. Jij doet het toe. Hetgeen dat feit dat jij hier bent, dat je vanochtend bent gekomen, dat je zeg maar de cliënt uit bed hebt gehaald, dat doet het toe. En de dingen, en alle dingen waar je misschien stress van krijgt, die hebben blijkbaar niet een hele grote tot hele grote schade geleid. Dus jouw werk is belangrijk. Wat anderen er ook over zeggen, je werk is gewoon heel belangrijk. En ik denk dat ook wel, zeg maar, we kunnen de hele zorgorganisatie opdoeken. Echt geen enkel probleem. Mm-hmm. Alle lagen, alle functionaris kunnen we eruit weg organiseren. Heel veel hoofdgebouwen kunnen we sluiten, maar begeleiders kunnen we niet missen. En... uiteindelijk is dat de essentie, zeg maar, van enige functionaris die daadwerkelijk toe doen. En ik denk dat hetgene is wat ik tegen zo'n persoon zou willen zeggen. Goh, Het lijkt misschien wel anders, maar de rest doet alleen maar een beetje alsof die werkt. Je bent de enige die echt werkt.
Matthijs, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ik vond het erg leuk.
Leuk, ben benieuwd naar het
yes.
Wat je er allemaal uitknipt.
Ja.